Ook vanmiddag begint de schriftlezing bij Johannes 15, vers 1. We lezen nu door tot en met vers 17. Johannes 15, vers 1 tot en met 17. Na de lezing van Gods woord zingen we Psalm 100 en daarvan vers 2. En doen vervolgens in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof. Lezen wij nu samen Gods woord. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gijlieden zijt nu rein, om het woord dat ik tot u gesproken heb, blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf. Zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet. Zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de rank. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord. En men vergadert dezelfde en men werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad, blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven, gelijkerwijs ik de geboden van mijn Vader bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijft en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn Vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht blijft. Opdat, zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Tot zover de lezing van de schrift. Deze zondag, als ook donderdagavond en volgende week zondag, zo de Heer het geeft, staat Johannes 15 centraal. En de prediking wordt verbonden door de woorden van vers 4a, waar Christus zegt, blijft in mij en ik in u. We zagen vanmorgen gemeente op de wijngaard en de wijnstok vooral. En vanmiddag de twee andere lijnen vanuit het eerste gedeelte van Johannes 15. En dat is de lijn van de landman, vers 1. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. En de tweede lijn vanmiddag is die van de ranken. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Dus de landman vanmiddag, als ook de rank. Wel gemeente, de prediking die de Heer Jezus hier houdt, als ik het zo mag aanduiden met prediking, vertelt de Heer Jezus terwijl hij aanlicht. Tot voor kort met zijn 12 discipelen. Maar sinds enkele ogenblikken is er één vertrokken en bleven de andere 11 samen met hun meester achter. Liggend aan de Paasgamaaltijd. De Paasgamaaltijd waarvan de Heer Jezus meer dan eens in de achterliggende weken tegen zijn discipelen had gezegd, dat hij zou opgaan naar Jeruzalem om dat daar te gaan lijden en te gaan sterven. En naarmate het moment dichterbij kwam dat zij ook naar Jeruzalem gingen, maakte de Heer Jezus ook steeds duidelijker, steeds concreter wat hij onder dat lijden en sterven verstond. Namelijk dat hij overgeleverd zou worden in de handen van de moordenaars. Die zouden hem nemen, zo had de Heer Jezus meer dan eens gezegd, om hem te kruisigen. Maar, zo volgde direct erop, op de derde dag zal ik opstaan uit de doden. Geen van Jezus' discipelen begreep wat hij zei. Dat lag niet aan de onduidelijkheid van de zaligmaker. Integendeel, er waren buiten de kring van deze 12 discipelen wel verschillende mensen die begrepen wat de zaligmaker bedoelde. Een van hen was bijvoorbeeld Maria Magdalena. Die kort voor dit moment, het moment van Johannes 15, stilletjes binnenkwam om de voeten van de Heere Jezus te zalven. En dat gaf ophef onder zijn discipelen. Dat ophef, dat vuurtje, werd ook aangewakkerd door Judas, de penningmeester van Jezus' discipelen. En al snel werd duidelijk dat ze het eigenlijk geldverspilling vonden. Maar, zo zei de Heere Jezus, zij heeft dit gedaan met het oog op mijn begrafenis. Met andere woorden, zij begrijpt waar ik voor sta. En zij begrijpt wat mij staat te wachten. En zij begrijpt ook de betekenis van mijn lijden en sterf. Zij heeft haar liefde beleden, zonder woorden, maar wel met de praktijk. Het is in deze kring dat de Heer Jezus dus in gesprek is met zijn discipelen, die niet begrijpen waar de zaligmaker voor staat en over enkele ogenblikken, over enkele uren, ook verbijsterd zullen toekijken hoe de Heer Jezus voor hun ogen wordt gearresteerd en mee wordt genomen naar Jeruzalem. Tussen dit moment in Johannes 15 en het moment van Jezus' arrestatie ligt nog maar een enkel uur. Deze woorden van Johannes 15 klinken laat in de donderdagavond en in de nacht van donderdag op vrijdag wordt de zaligmaker gearresteerd, gebonden, meegenomen om verhoord en uiteindelijk veroordeeld te worden. Hij is zich dus ook ten volle bewust van wat hem staat te wachten. Hij weet wat hij bedoelt als hij zegt, ik ben de ware wijnstok. Vanmorgen zagen we dat de Heer Jezus met die uitdrukking de ware wijnstok zichzelf afzette en een vergelijking maakte tegenover die andere wijnstok waarmee de Heere in het Oude Testament, het Joodse volk, het verbondsvolk vergeleid. De lijnen werden toen vanuit Jesaja 5 en Johannes 15 naar u en mijn leven getrokken. Tegenover de wijnstok van ons leven, waarvan we al luisteren naar het woord, tussen twee haakjes gemeente, dat viel u toch bij, of niet? Toen de bladeren van uw leven opzij werden geschoven en van mijn leven opzij werden geschoven. En de grote landman de wijnstok van ons leven inspecteerde. En het oordeel over ons leven velde. Stinkende vruchten. Dat viel u toch bij, of niet? En toen voelde u toch ook de pijn. Omdat we niet zo door deze landman zijn geschapen. Toen voelde u toch ook daarin het verdriet. Heere, u heeft recht op heel mijn leven als vrucht van uw werk. Wat breng ik ervan terecht? Daar dook u toch niet voor weg, gemeente? Ik stel die vraag niet vanuit de hoogte, want die neiging leeft ook in mijn hart om daarvoor weg te duiken. En daarom als ik die vraag stel, zit ik vanmiddag ook gewoon naast je. Dan voelen we toch met elkaar, ik hoop dat u dat ook begrijpt wat ik nu wil zeggen, gemeente, dan voelen we toch ook met elkaar dat we daarvoor ingewonnen moeten worden. En dat is geen verontschuldiging, maar daarin geven we toch de eer aan het overtuigende werk van de Heilige Geest, of niet? Wel, naast de wijnstok maakt de Heer Jezus ook duidelijk dat zijn vader de landman is. Niet alleen de landman van uw en mijn wijnstok, maar ook van hem, de ware wijnstok. Wat is de Vader groot, is een onbegrijpelijke liefde, vindt u niet? Die liefde waar we kort geleden nog van gehoord hebben uit Johannes 3 vers 16, want al zo lief heeft God die wereld dus gehad. Die stinkende wijnstok. Dat hij de zoon van zijn liefde, zo mogen we dat lezen, enige geboren, zoon van zijn liefde, gegeven heeft. Hij is dus de landman, zegt de zaligmaker. En de Heer Jezus maakt ook duidelijk dat zijn Vader als de landman zorg draagt voor de wijnstok, voor Christus zelf. Wat moet dat met alle verbijstering die er ook omging in het hart van de Heer Jezus Christus en die zich over enkele uren zal openbaren wanneer hij zijn leven uitstort voor het aangezicht van zijn Vader in de hof van Gethsemane. Wat moet dat met alle verbijstering ook een heerlijke en een heilige rust gegeven hebben aan de zaligmaker. Al wordt hij overgeleverd in de handen van de moordenaars door zijn Vader, door de handen van die moordenaars mag de zoon zich teruggeven in de handen van zijn Vader. Neem je dat mee? Ook voor komende zondag. Als wij met onze handen, als u aan mag gaan, zijn offer ontvangen, dat zijn dus die handen die hem overgeleverd hebben in de dood. Maar door die handen gaf de zoon zich over in de handen van zijn Vader. Letterlijk, toen hij aan het einde van zijn lijden het kindergebedje bad van die tijd. Vader, in uw handen vertrouw ik mijn leven als een pand, staat er letterlijk. Vertrouw ik mijn leven als een kostbaar pand toe. Daar is het leven van de zoon veilig, zelfs in het graf. De Vader zorgt, de Vader beschermt. Wel, het zijn die handen, zo maakt de Heer Jezus duidelijk in Johannes 15, die ook zorg dragen voor de wijnstok. Dan valt het op, gemeente, ik zit in vers 2, dat de Heer Jezus dan spreekt over de zorg van de Vader in tweeërlei zin. Naar twee kanten toe bedoel ik daarmee. Daarvoor gebruikt de Heer Jezus het bijzondere woord, want dat is het woord reinigen. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. We zeiden vanmorgen tegen elkaar, let u erop, al die ranken zijn in de wijnstok. Allemaal. Tot voor kort bijvoorbeeld ook Judas. Tot voor kort. Hij was in de wijnstok. Daarom predikte hij. Er zullen ongetwijfeld ook mensen door de prediking van Judas tot bekering zijn gekomen. Zoals de Heer dat in de loop van de geschiedenis meer heeft gedaan. Wee die prediker die zich beroept op vrucht van zijn prediking en daarmee veronderstelt dat hij persoonlijk de Heer kent. Dat ligt onderscheiden. Judas' prediking werd ook gezegend. Maar hij ging wel verloren. Hij was in Jezus. Deed wonderen. Was verrukt, enthousiast, blij toen hij thuis kwam. Tegen de Heer Jezus vertelde wat hij samen met de andere discipelen had mogen doen. Maar Christus was niet persoonlijk in hem. Voor Judas gold dus wel vers 4a, kijkt u even mee, blijf in mij, maar niet wat erna volgt na die komma, ik in u. Hoe ik dat zo scherp kan zeggen, wel, de tekst geeft daar aanleiding voor, gemeente. Ik moet eerlijk bekennen dat me eigenlijk pas afgelopen week voor het eerst het oog daarop is gevallen. Hoe vaak ik dit gedeelte al overdacht heb en ook verschillende keren, ik denk ook zomaar bij een echtpaar in ons midden, deze tekst bepreekt heb tijdens de trouwdienst. Maar tot voor kort heb ik gedachteloos gelezen, en ik wil de tekst nog een keer lezen samen met u, alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg, en alle die vrucht draagt, die snoeit hij. Opdat zij meer vrucht dragen. En ik denk niet dat ik de enige ben, hoe vaak wordt dat ook niet aangehaald, als het gaat om de ware wijnstok, dat we dan ook gesnoeid moeten worden. En dan wordt uitgelegd in een meditatie, in een prediking, of misschien ook wel voor uzelf persoonlijk, als u de schrift overdenkt, met wat voor verschillende middelen dan de grote landman die hier aan het werk is, de ranken zal gaan snoeien. Maar dat staat er niet. Er staat reinig. En dat is eigenlijk heel merkwaardig. In de eerste plaats is het heel merkwaardig, omdat de taal waarin het Nieuwe Testament geschreven is, ook het woord snoeien kent, maar de Heer Jezus gebruikt dat woord dus niet. Dus dat is al op zichzelf vreemd. Een tweede reden waarom het vreemd is, in dat dit woord reinigen maar op twee plaatsen voorkomt in het Johannes-evangelie. En dat is naast Johannes 13, naast Johannes 15 ook Johannes 13. Ik wil dat even een gedeelte met u lezen, gemeente, zodat duidelijk wordt wat de zaligmaker bedoelt met het woord reinigen. Johannes 13 is het geschiedenis van de voetwassing. Dus het moment waarop de Heer Jezus met zijn discipelen de opperzaal in Jeruzalem binnenkomt. Hij ligt aan tafel, de maaltijd is gaande en op enig moment staat de zaligmaker op zonder een woord te spreken. Omgort zich, dus kleedt zich als een slaaf, pakt water en schalen en knielt. En bank voor bank, waar zijn 12 discipelen, Judas ligt ook nog op een bank, bank voor bank, waar zijn 12 discipelen aan liggen, gaat hij één voor één de discipelen af en wast dan hun voeten. En er komt dan, ik zit nu bij vers 6, hij komt dan bij de bank waar Simon Petrus op ligt. En die zegt tegen de Heer Jezus, Heere, zult gij mij de voeten wassen? Jezus reageert erop met te zeggen, wat ik doe weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Petrus zeide tot hem, gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem, indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. En dan zien we Petrus als het ware verstijven van schrik. Als hij mijn voeten niet wast, blijf ik niet in hem en hij niet in mij. En zoals we Petrus kennen, gemeente, slaat hij dan helemaal ook door. Vers 9, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Waarop de zaligmaker zegt in vers 10, die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Gij lieden zijt rein, toch niet alle. Want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zeide hij, gij zijt niet alle rein. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hen, verstaat gij wat ik u gedaan heb? Dan legt de Heere Jezus dat uit wat hij gedaan heeft. Hij is dus aan het spreken tot de 12 discipelen en kijkt hen ondertussen indringend aan, waaronder ook die ene discipel. En het grijpt de zaligmaker aan, ik zit nu in vers 21, hij wordt ontroerd en zegt dan, voorwaar, ik zeg u dat één van ulieden mij zal verraden. De discipelen dan zagen op elkander, twijfelende van wie hij dat zei. En een van zijn discipelen was aanzittend in de schoot van Jezus, welke Jezus lief had. Die wordt gewenkt door Simon Petrus met de vraag, wil je zachtjes aan de Heer Jezus vragen wie hij bedoelt? En dan zegt de Heer Jezus, vers 26, degene die met mij het brood doopt in de schaal, die is het. En als hij de beten ingedoopt had, vers 26, gaf hij ze Judas, Simons zoon Iscariot. En terwijl de Satan in zijn hart vaart, zegt Jezus, wat gij doet, doe dat haastiglijk. Wat gebeurt hier? Snoeien. Reinigen. Want deze rank was net als de andere 11 in Jezus. Maar droeg geen vrucht. Hij was in Jezus. Maar droeg geen vruchten. Wat betekent dat dan, reinigen? Wel, als we Johannes 13, en dat is ook wat de Heere Jezus wil, vandaar dat hij ook kiest voor dat bijzondere woord in onze gedeelte van vandaag, Johannes 15, door die te zeggen snoeien, maar reinigen, met andere woorden, zo wil de Heere Jezus zeggen, lees nog Johannes 13 ernaast om te begrijpen wat ik met reinigen bedoel. Dan bedoelt de zaligmaker twee dingen. In de eerste plaats dat het woord van hem is dat reinigt. En dat het reinigen van de zaligmaker zo ver gaat dat hij zelfs de voeten van Judas wast. Om zo open te leggen voor zijn vader en in dit geval in de kring van zijn discipelen. Dat Judas wel een rank is, maar de vruchten mist. Mag ik vanmiddag allereerst dit woord toepassen op de avondmaalgangers die in het verleden voor de eerste keer of meerdere keren aangewezen zijn aan de avondmaalstafel. U was in Jezus. Het woord deed wat met u. U ging aan. U sprak erover. U staat in de gemeente bekend als een avondmaalganger en misschien ook wel daarbuiten in uw directe omgeving. En dat is dus niet genoeg. Mag ik het ook wat dichter bij huis trekken? Dan kun je in het ambt staan als diaken, ouderling of predikant. Dat was Judas ook. Je werk kan gezegend worden. Dat gebeurde bij Judas ook. Je kan het zien, vrucht van het werk van Gods geest in het leven van anderen. Dat zag Judas ook. Je kan er wat van vinden. Judas was enthousiast. Bij Maria Magdalena teleurgesteld. Het deed dus wat met hem, de uitwerking van het woord. En ondertussen werd hij gereinigd. Was de grote landman met deze rank in de weer. En in de voorbereiding zondag van vandaag met u en met mij. Op zoek naar vrucht in de rank van uw leven. Mag het nou ook van u gezegd worden, wat er staat in vers 4a, kijkt u mee van Johannes 15, dat u niet alleen in hem bent, maar Christus ook in u is. Wie het eerste heeft, kan voor het zicht van de mensen aangaan aan de avondmaalstafel. Maar de landman zegt dan, geen vrucht. Leeg. Geen Christus. Wel in hem. Hij niet in u. Ook dat is een kant van het avondmaal, gemeente. Ik hoop niet dat dat gebeurt in de wijngaard van uw en mijn leven. Dat de grote landman daarvoor het sacrament van het avondmaal gebruikt in het midden van de gemeente van Renswoude. Om ranken open te leggen voor zijn aangezicht. En te constateren, wel aan de tafel, maar zonder Christus. Dat zeg ik niet vanmiddag, laat dat heel duidelijk zijn, gemeente. Ik zei vanmorgen toen we terugkwamen naar de consistorie, mag ik gewoon even vanuit mijn hart spreken. Er zijn van die momenten tijdens de prediking dat je het gevoel hebt als predikant, ik zou liever even weg willen lopen. Want als je kijkt in de spiegel van het woord, dan ontdekt dat woordje toch op de bodem van je bestaan. En wat blijft er dan van ons over? Nou, van mij niet zo heel erg veel. Dat staat hier wel zwart op wit. Begrijpt u? Blijf in mij, komma. Staat er een punt, komma. Ik in u. Het tweede is belangrijker dan het eerste. Zo is de landman dus bezig. Op zoek naar vrucht. En dan zitten we langzaam en zeker ook in het tweede punt. Want wat is dat nou eigenlijk? De ranken. En waar is die landman dan op zoek als het gaat om de vrucht die hij verwacht wanneer hij uw en mijn leven openlegt? Hij reinigt dus door het woord van Christus, door het evangelie. Hij reinigt door de middelen die de Heere bij dat woord heeft gegeven, het sacrament van het avondmaal. Hij reinigt door de werking van de Heilige Geest die misschien een schampschot in uw hart heeft gegeven, u geprikkeld heeft in uw geweten, u onrustig heeft gemaakt, waardoor er een breuk werd geslagen tussen u en bepaalde zonden. En toch is dat het niet. Het gaat dus om iets anders. Nou, wat is een rank? We hebben op dit moment in onze tuin geen druivenstok staan. Misschien komt die er nog wel ooit een keer. In Sliedrecht wel. En die groeide zo achter mijn studeerkamer. En je verbaast je elk jaar weer. Misschien heeft u hem wel staan. Of anders bij de buren wellicht. Je verbaast je elk jaar weer hoeveel kracht er in zo'n plant schuil gaat. Het najaar wordt hij helemaal teruggesnoeid tot op de stronk, tot op de takken, stam. Eigenlijk begint dat al eerder op het moment dat de druiven verschijnen aan de plant, wordt het blad verwijderd zodat de zon steeds op die druiventrossen kan schijnen, zodat ze zich kunnen groeien en ontwikkelen, kunnen koesteren in die heerlijke zonnestralen. Maar uiteindelijk worden al die takken waar die bladeren aan gezeten hebben en sommige takken waar dus ook druiventrossen aan gezeten hebben in het najaar verwijderd. Met andere woorden, een rank is in zichzelf niets. Het enige wat een rank doet, is de verbinding leggen tussen de wijnstok en de vrucht, de druiventrossen. En als die verbinding gelegd is en die druiventrossen helemaal volgroeid zijn en geoogst worden, dan wordt uiteindelijk de rank weggehaald en verdord. En dat verdorren gaat trouwens razendsnel. Toen ik een keer in Sliedrecht met deze tekst bezig was, was tegen het najaar, ik denk, weet je wat, ik wil dat gewoon eens een keer zien. Dus ik liep naar die druivenstruik. Ik keek naar een rank waar geen tros aan zat. En haalde die eraf en legde hem op de straat. Het was 's morgens en voor het middaguur was het verdord. Het was de sap die eruit liep. En de sap die de rank niet meer voedde, waardoor het proces van verdorren zo snel ging. En met dat beeld gemeend hebben we meteen ook wat te pakken, wat met eerbied gesproken, wat de Heere Jezus bedoelt als hij het heeft over de rank. Hoe draagt een rank nu eigenlijk vrucht? Wel, dat gaat twee kanten op. Zowel vanuit de rank als vanuit de wijnstok, zo laten zaligmakers zien. Een rank is niet gericht op de druiventrossen in de eerste plaats. En als ik dat beeld meteen ook mag overzetten, omdat de tekst daarvoor ook de ruimte geeft, dan is het, als het goed is in het leven van u of van jou, in wie Christus is, niet de belangrijkste vraag: hoeveel vruchten breng ik voort? Dan kun je al tellen. Nou, het gaat de laatste tijd wel bijzonder goed. Ik zie een vrucht van zachtmoedigheid en een vrucht van ootmoed en een vrucht van eerbied en een vrucht van teerheid. En als je in die gestalte bent, dan denk je zondag en een vrucht van de avondmaalsgang. En misschien mag je wat ervaren aan de tafel, weer zo'n vrucht die je kan koesteren en tellen. Wordt wel gevaarlijk, hè? Neem nog even dat beeld. Toen die ranker af werd gesneden. Kijk, je kan hem ergens knippen. En het eind, dan blijft de rank groeien. Maar als je hem er afsnijdt, verdort hij. Die rank is gericht op de stok. En daarvoor gebruikt de Heer Jezus hier in dit gedeelte twee woorden. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat allereerst in vers 7. Elke keer wordt dat ingeleid met indien. Dus onder voorwaarde wat? Nou, dat u niet alleen in mij blijft, maar ik ook in u. Aan welke voorwaarden moet u dan voldoen? Dat ook ik in u blijft. Eerste is vers 7. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Zo wat gij wilt, zult gij begeren. En het zal u geschieden. Is uitdrukking zo wat gij wilt betekent niet dat we grensloos alles aan de Heere Jezus mogen vragen in het gebed. Wat gij wilt, het maakt niet uit wat ik geef het. Nee, de grenzen van het gebed worden bepaald door de wijnstok. Zo wat gij wilt. Wat wilt gij, Heere? Blijf in mij, opdat ik in u kan blijven. Is dat ook de hunkering van uw gebedsleven? Dat met alle concrete gebeden die we daarnaast neerleggen voor de troon van Gods genade, de moeite vanuit het dagelijks leven, de zorgen die je misschien meedraagt, de aanvechting die je wellicht op dit moment kent, de geestelijke verlatenheid waarom je op dit moment ook ronddwaalt, tastend naar de aanwezigheid van de Heere, de verwarring die misschien op dit moment de overhand heeft gekregen in je leven, misschien ook wel te herleiden tot een bepaalde misstap in je leven, maar dat de ondertoon van het gebed één hunkering is, één verlangen naar Christus, opdat ik hem mag kennen. In de kracht van zijn opstanding, zijn beeld gelijkvormig worden. De gemeente, ligt aan je hart, niet in de vruchten en niet bij jezelf, maar bij de wijnstok. En als de Vader dan door het woord en het sacrament van het heilig avondmaal komende zondag ook in uw leven gaat reinigen, opdat Christus meer en meer gestalte mag krijgen in uw leven, dat u ondanks de pijn die dat reinigen van de Vader als de grote landman in uw leven kan veroorzaken, dat hoeft niet altijd. U hem daarin erkent en dankt, omdat in de gebrokenheid van ons leven de gestalte van de kruisdragende Christus langzaam en zeker gaat oprijzen. Hij in mij, ik draai de tekst nu om, opdat ik mag blijven in hem. Dat is dus de eerste beweging vanuit de rank. Kracht van het gebed. De hunkering naar de Heer Jezus Christus. Toets jezelf er even aan. Ik kreeg een keer de vraag, gemeente, mag ik zo eerlijk zijn, ik kreeg een keer de vraag vanuit uw midden, waarom ik daar vaak al wijs op het gebedsleven. En soms ook wel eens die vraag stel, bid u wel? Nou, die vraag is vanuit de praktijk ontstaan. Omdat het me helaas meer dan eens overkomen is dat avondmaalgangers geen gebedsleven kennen. En voor dat zelfbedrog wil ik je bewaren. Grijp me gewoon aan, gemeente. Mag ik daarom die vraag weer stellen? Bid u. En is uw gebed gericht op Christus? Niet alleen vanuit de nood van je leven, Heere, als u niet in mij blijft, dan verdort de rank. Maar vooral gevoed uit de liefde tot Christus. Dat je hart aan hem verloren hebt. En dat de landman daarom mag snoeien. Als hij dat doet met het oog op het in hem blijven. En hij in mij. De tweede voorwaarde die de Heere Jezus geeft, inderdaad, de voorwaarde is weer ingeleid met het woordje indien. Kijkt u maar mee, dat staat in vers 10. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden van mijn Vader bewaard heb en blijf in zijn liefde. En als de Heer Jezus die uitdrukking gebruikt, geboden bewaren, bedoelt de Heer Jezus niet, mag ik het even zo zeggen, gemeente, dat we met een soort turflijstje nagaan, het eerste, tweede, derde, zesde, zevende, negende en tot slot aan het tiende gebod. Nee, die uitdrukking geboden bewaren is als het ware een uitdrukking waarmee de zaligmaker Gods geboden verwoordt. Namelijk, God liefhebben boven alles. En daarnaast als jezelf. Dat dat in de praktijk van je leven zichtbaar wordt. God liefhebben. Oftewel de eer van God. De eer van God als het gaat ook om het avondmaal. Opdat de Vader door de Zoon in mijn leven verheerlijkt wordt. En dat verheerlijken van de Zoon in mijn leven door de Vader krijgt ook gestalte heel eenvoudig in de omgang met mijn naaste. Mag ik daar gewoon een hele eenvoudige toepassing bij maken, gemeente? Kan je zondag de schaal en de beker aan wie dan ook doorgeven die naast je zit? Kan dat? En als dat niet kan, dat kan, wij zijn mens. En hebben een week de tijd, toch? Om het goed te maken. Het evangelie is wat dat betreft ook heel praktisch. Ligt het goed? Nee, dan weet ik ook dat wanneer we soms proberen om het goed te krijgen, we kunnen stuiten op de onwil van de ander. Maar heb je het al geprobeerd? Ook dat heeft te maken met het bewaren van geboden. Twee bewegingen dus, vanuit de rank. Maar welke sap onttrekt de rank nu eigenlijk aan de wijnstok? Wat geeft die rank levenskracht? Wat doet die rank uiteindelijk vrucht dragen? Welke sappen wellen op vanuit de wortel van die wijnstok, bereiken uiteindelijk de rank, gaan door de rank heen en monden uit in die tere, prille vruchten, die druiventrossen, die al op enig moment tevoorschijn komen. Wel, wanneer de Heer Jezus die levenssap, als ik dat zo mag uitdrukken, maar het beeld wat hij ons ook aanreikt vanuit dit gedeelte, de wijnstok, als de Heer Jezus die levenssap omschrijft, dan krijgen we een ontroerend blik, gemeente, in de liefde van God tot de Vader en de liefde van de Zoon en van de Zoon tot de Vader. Kijkt u maar met me mee, als de Heer Jezus deze levenssap omschrijft, dan zegt hij daarover het volgende in vers 9. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in deze mijn liefde. Met andere woorden, blijf in mij, wordt door de Heere Jezus in vers 9 geconcretiseerd, concreet gemaakt. Blijf in mijn liefde. Wat is uw liefde, o gezegende Heere Jezus Christus? Die liefde is de liefde van de Vader tot mij. En van mij als zoon tot de Vader. En ik laat daar de ranken in delen. Mag ik zomaar een paar hele eenvoudige toepassingen vanmiddag maken, gemeente? Wat ben ik blij dat ik maar een rank ben, u niet? En geen wijnstok. Want als de Heer met de wortel van mijn wijnstok moet doen, dan komt mijn wijnstok niet verder dan eigen liefde. En nu zegt de Heer hier in dit gedeelte: ik heb u lief gehad. Of zoals Jezus dat zegt aan het begin van het lijdensevangelie in Johannes 13. Alzo hij de zijnen lief gehad heeft, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Terwijl hij wist dat de Vader alle dingen in zijn handen had gegeven. Welke dingen? Wel het overgeven van zichzelf in de handen van de moordenaars, opdat hij zichzelf door de handen van die moordenaars mag teruggeven in de handen van zijn Vader. Hier valt de liefde van de Zoon tot de Vader samen met de liefde van de Zoon tot zondaren. En wordt dat niet uitgestald, gemeente, ook volgende week zondag aan de avondmaalstafel? Waar de Heere Jezus alleen maar mensen verwacht die bevindelijk zijn gaan verstaan, als ik het maar zo mag even uitdrukken, die bevindelijk zijn gaan verstaan, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid, maar die het met dat eerste deel niet meer kunnen uithouden, dan krijg je een praatgodsdienst. Die moet het van dat tweede gedeelte hebben. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Maar wanneer wij tot deze avondmaalstafel komen, zo beleiden wij daarmee dat wij niet in onszelf rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, wij beleiden dat wij midden in de dood liggen, maar het leven buiten onszelf zoeken. En zoeken betekent niet dat we niet weten waar het niet te vinden is. Zoeken betekent dat we tegenover de Heere Jezus zeggen: we willen onszelf in u vinden. In uw kruiswonden gevonden worden. Begrijp je nou mijn opmerking? Dat je aan de avondmaalstafel de Heere mag danken dat je maar een rank bent. Alle vrucht uit hem. Vanwege de levenssap in hem. En krijgt dan het avondmaal ook niet zijn bestemming, wanneer ook heel concreet wordt uitgebeeld wat dat betekent om verenigd te zijn met Christus en in die vereniging met Christus verenigd te zijn met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat maakt die liefde tot een unieke liefde. Zijn liefde. De liefde van God in Christus. En dan komt niet alleen de wijnstok tot zijn recht. Als alle ranken verbonden met hem zich richten op die wijnstok en met één hunkering kennen: geef mij Jezus. Of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar dan krijgt ook het woord van Christus gestalte, vers 8. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Dan gaat het aan de avondmaalstafel dus om de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dan is het dus ook genade. Als ik aan de avondmaalstafel in de tekenen van brood en wijn, Gods zeg met eerbied gemeente, Want wie kan dat precies verwoorden, toch? Ik ken de avondmaalstafel in de tekenen van brood en wijn. De liefde van de drie-enige God mag proeven. Wat de Heer alleen maar geeft. Om van te genieten. Alleen maar geeft. Om van te genieten. Zo is God, gemeente. Zo is God. Kijk, dan gaat het niet meer dus om het aantal vruchten in mijn leven. Kom even terug op die opmerking, want ik merkte dat dat een aantal verwarde. Dan is de vrucht van de landman. Hij draagt een zorg voor. Dan gaat het niet meer om de vraag hoeveel vruchten er zichtbaar worden in mijn leven. Ik zeg niet dat dat niet belangrijk is, maar het ligt voor de zorg van de Vader. Dan gaat het aan de avondmaalstafel alleen maar om de hunkering naar Christus. Om in Hem gevonden te worden. Met alles wat van mijzelf is. Maar waarvan Hij een rank weet te scheppen en voortdurend weet te herscheppen. Hoe die levenssappen niet onttrekken aan mij de rank, maar uit de wortel. Tol van Christus gehoorzaamheid tot zijn Vader. Daar ligt nou het geheim van een gezegende avondmaalsbediening toch? Dat Christus die sappen kan onttrekken uit de bodemloze liefde van de Vader. Die stromen van liefde kan uitdelen aan hen die hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. Laten we in de komende week dat gebed dan ook meenemen, gemeente. Reinig mij, o Vader, door het werk van uw Zoon, opdat uw liefde gestalte krijgt in mijn leven. Amen.